Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato a giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante!
Welkom bij AS Roma voor Dummies, de extra Lo Stadio special van deze week.
Ja.
Wes.
Ja.
Wesley Victor Mak, moet ik natuurlijk zeggen.
Absoluut. Ja, voor, ik weet niet of we nu heel veel nieuwe Amsterdamse luisteraars krijgen, dus we moeten ons even goed introduceren. Ik zit hier met niemand minder dan Willem Haak.
Zo is het. En wij gaan even een special opnemen over Roma, de Europa League special van deze week en de tegenstander van Ajax. In die Europa League.
Daarom zitten we hier eigenlijk.
Zondag, daarom zitten we hier. Half uurtje. Even die club ontleden, want toch altijd interessant. En even kijken of wij die club een beetje kunnen
toelichten. Ja, door midden kunnen zagen.
Onder de loep kunnen nemen. Want dit jaar gaat het niet fantastisch bij Roma. Trainer staat eigenlijk al het hele jaar onder druk. Er gingen op bestuurlijk niveau met wat regels dit jaar al een aantal dingen mis. Veel blessures.
En, topseizoen kun je ze niet toeschrijven.
Exact. Laten we beginnen bij dit speelweekend, denk ik. Roma nam het op tegen Sassuolo. Sassuolo, een van de best voetballende ploegen in de Serie A. Vergelijkbaar met het spel van Ajax, denk ik. Willen altijd aanvallen, zetten druk vooruit. En het werd 2-2. Roma stond lang met 1-2 voor. Het werd uiteindelijk toch nog gelijk. Waarna de kritiek op trainer Paulo Fonseca nogmaals aanzwelde. Waarom is die kritiek er, Wes?
Ja, sowieso vanwege het feit dat ze op dit moment natuurlijk zevende staan in de competitie, wat natuurlijk niet goed is. En aan de andere kant, ook het spel is lang niet altijd even goed. En vooral in verdedigend opzicht is er eigenlijk het afgelopen seizoen, of eigenlijk sinds de komst van Fonseca, 2 jaar geleden van Shakhtar, toch weinig progressie geboekt. En eigenlijk heeft Roma ook dit seizoen, daar mogen we niet helemaal omheen kijken, ook best wel veel pech gehad. Met blessures vooral. Maar het is gewoon echt niet goed genoeg. En tegen ploegen binnen Italië. En ze hebben natuurlijk ook Europa League voetbal gespeeld dit seizoen. Het is gewoon niet best. En vooral natuurlijk tegen ploegen die druk zetten. Zoals onder andere Sassuolo afgelopen weekend. En dus Ajax aanstaande donderdag. Ja, dat zijn wel echt de ploegen waar Roma het lastigst mee heeft.
Roma speelt in een 3-4-2-1. Dat is opvallend, want ze hebben eigenlijk niet genoeg centrale verdedigers om die formatie te kunnen hanteren. Smalling is al het hele seizoen eigenlijk geblesseerd. Mist ook de duel van donderdag. Kumbula, andere centrale verdediger, is zwaar geblesseerd. Mist ook de wedstrijd tegen Ajax. Blijven er weinig namen over die daar kunnen spelen. Fazio en Juan Jesus zijn allebei eigenlijk niet goed genoeg meer. Daar kan je echt niet mee aankomen. Ook niet tegen Ajax. Dus is het de vraag wie daar gaan staan tegen de Amsterdammers. Dus daar heb je de crux al. Want het verwijt dat wordt gemaakt aan de trainer is dat hij altijd maar met die 3 centrale verdedigers speelt. Terwijl hij daar niet genoeg man voor heeft. Hij laat daar Cristante, een centrale middenvelder, vaak spelen. En dat zie je toch wel terug in het aantal tegendoelpunten en in de manier waarop Roma vaak staat te klungelen. Tegen de topteams uit de Serie A zijn ze vaak heel slecht. Ze verloren dit jaar met 4-0 van Napoli, met 4-1 van Atalanta. 2 weken geleden ook met 0-2 van hetzelfde Napoli, waarbij ze echt geen vuist konden maken. En daar stuntelen ze dan echt telkens achterin. Ja, rechts half is Karsdorp. Karsdorp miste er wel met Ajax, want die is geschorst. Maar ook, het is verdedigen niet goed.
Het is verdedigen niet goed. En dat is ook zeker ook wat je nu net aanhaalt over de topwedstrijd. Dat is ook natuurlijk een van de grootste punten van kritiek die Fonseca krijgt. Want eigenlijk pakt Roma tegen alle ploegen, nou zeg maar een beetje onder de top 8, 3 punten. Dat is ook de reden waarom ze toch... Tenminste, ze zijn nu de laatste week een beetje afgezakt naar plek 7. Maar ze stonden op een gegeven moment gewoon in de top 4.
Lang derde gestaan.
En dat was meestal, of tenminste, dat was eigenlijk vooral vanwege al die overwinningen op de kleine ploegen. Alleen je kunt er eigenlijk vergif op innemen dat als er een topploeg langskomt. En het hoeft nou echt niet top te zijn. Want bijvoorbeeld het Napoli, waar ze toen ruim van verloren was, nou, op dat moment niet heel erg lekker in vorm. Maar je kunt er vergif op innemen dat als er een grotere ploeg langskomt dat ze verliezen. Want ze hebben dit seizoen volgens mij 1 punt gepakt tegen de topploegen. Of 2 punten tegen Inter en Juve, geloof ik, in het gelijkspel. En verder hebben ze alles verloren. En dat is natuurlijk ook het grootste punt van kritiek. En ja, maar wat we zeggen inderdaad ook nu, als je afgelopen weekend tegen Sassuolo kijkt, hoe die verdediging eruit ziet. Sassuolo Bruno Perez op rechtshalf. Omdat ze hebben een centrale verdediger nodig. Dus daar werd Karsdorp neergezet. Naast Cristante de centrale middenvelder. En dan Mancini, dat is de enige centrale verdediger die ook echt kan verdedigen. Op links Spinazzola, die we natuurlijk in Amsterdam ook kennen van de Interlands van Italië de afgelopen paar keer. En die, dat zit wel op zich goed. Maar ja...
Heb je ook nog de keeper.
De keepers, ja.
Sinds
keepers.
Het vertrek van Alisson 2 jaar geleden hebben ze echt problemen met de doelmannen. Eerst werd de Robin Olsen gehaald, de Zweedse goalie. Die blunderde eigenlijk elke week, werd verschepen, zit inmiddels bij Everton. Toen kochten ze Paulo Lopez, dat is de keeper waarvoor een Italiaanse ploeg het meeste geld ooit heeft betaald. Of Roma het meeste geld ooit als Italiaanse ploeg, hoe je dat ook moet zeggen. Maar ook Paulo Lopez presteert niet naar behoren. Blunderde vorig jaar bijvoorbeeld opzichtig tegen Lazio, dit jaar ook vaak niet fantastisch. Raakte zelfs al een tijdje zijn basisplek kwijt aan Antonio Mirante, de tweede keeper, die normaal gesproken niet goed genoeg is voor een topteam. Maar ja, wel dan minuten krijgt bij Roma, want Fonseca heeft nog steeds twijfels over de keepers. Dus verdedigend gezien ligt er echt veel te halen. Is er echt veel te halen voor Ajax, zou ik zeggen. Zeker als je de geblesseerde erbij haalt. Karsdorp is geschorst, waardoor Bruno Perez op rechtshalf gaat staan. Spinazzola is een linkshalf die goed kan aanvallen, verdedigend minder is. En zoals gezegd zijn die centrale verdedigers niet fantastisch.
En dat is natuurlijk vooral heel interessant om te zien wie er dan in het centrum gaat staan. Want nu stond Karsdorp daar dus nog. Die valt sowieso weg. Dus ze moeten daar in ieder geval weer een extra speler neerzetten.
Ibanez is terug, die gaat waarschijnlijk spelen. Was geschorst tegen Sassuolo, is een naam die er gaat staan, waarschijnlijk met Mancini. En dan is de vraag wie de derde man wordt. En daarbij kunnen we misschien wel Cristante gaan zien. En dat is dan de vermoedelijke man in het hart van de verdediging die gaat opbouwen. Gaan we door naar het middenveld en de aanval, denk ik. Op het middenveld lopen er echt wel wat interessante spelers rond bij Roma. Het is namelijk niet voor niet dat ze in de kwartfinale staan van de Europa League en ook lang leuk bovenin hebben meegedaan in de Serie A. Het is echt niet zo negatief als wij nu neerzetten.
Zeker wat ik net aanhaal. De wedstrijd tegen de kleinere teams werden ook wel echt heel overtuigend gewonnen. Op een gegeven moment was volgens mij Roma het team wat het vaakst met 4 of 5 doelpunten verschil wist te winnen dit seizoen in de grote 5 competities. En eigenlijk is het middenveld daar wel de grootste reden voor. Lorenzo Pellegrini, aanvoerder tegenwoordig, geboren Romein, zet daar een beetje de lijnen uit. En die heeft eigenlijk naast zich en voor zich, zeker in het begin van het seizoen, een hele goede Mkhitaryan en een hele goede Veretout gehad. En die twee zijn twijfelgevallen. Zeker Mkhitaryan is nog maar de vraag of hij überhaupt kan spelen. En Veretout, als hij speelt, is hij niet 100%. Dus dat is zeker ook voor Ajax denk ik een hele mooie, of tenminste een goed nieuws show, zeg maar.
Moeten we ook niet buiten VR rekenen?
Ja, absoluut. Nee, daar ook want het middenveld is dus echt de enige linie misschien waar er niet echt twijfels zijn. VR speelde afgelopen week ook tijdens de interlandperiode voor Spanje op het middenveld op het EK onder 21. En dat is een hele, toch ook wel een soort onopvallende transfer geweest. Afgelopen zomer kwam die uit La Liga over. En toch wel vrij soepel en geruisloos zich in het elftal gewerkt. Een beetje als een soort
balafpakker eigenlijk. Ja. Hè? Kan ook goed voetballen. Het is wel een Spanjaard. Technisch prima. En die staat toch ook al op meer dan 20 duels dit jaar. Zeker doordat Veretout best wel eens geblesseerd is. Doordat Pellegrini ook naar voren kan schuiven. En zoals we al eerder zeiden, Roma in een 3-4-2-1 speelt. Met twee nummers 10 en twee centrale middenvelders. Fonseca op die twee nummer 10 posities best wel wat smaakjes heeft. Pellegrini kan dan ook doorschuiven, waardoor Veretout met Villar het blok vormt op het middenveld, zeg maar. En dat is echt wel de beste linie, denk ik, van Roma. Rechtshalf Karstorp, linkshalf Spinazzola. Karstorp is er niet bij, daar zal Bruno Perez waarschijnlijk spelen. Mkhitaryan ben ik nog wel voorzichtig mee. Heel vaak zie je bij Italiaanse teams dat die spelers geblesseerd zijn. En dan toch worden opgelapt en uiteindelijk minuten kunnen gaan maken. Je zag het bijvoorbeeld bij Cristiano Ronaldo 2 jaar geleden tegen Ajax. Die was voor het eerste duel met Ajax waarschijnlijk geblesseerd. Uiteindelijk haalde hij het toch, scoorde hij zelfs in de arena. Bij Mkhitaryan zie ik dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren, want de medische staf bij Roma is niet fantastisch. Hebben daar een lange historie met veel blessures. En het is echt moeilijk om Mkhitaryan dan op te lappen. Maar nogmaals, ik ben geen dokter, dus we'll see. Toch is dat gemis van Mkhitaryan erg groot. Staat al op 9 goals en 9 assists in de Serie A. Is een speler die perfect tussen de linies kan spelen. En hij is dit jaar denk ik de beste man van Roma. Dus als hij mist, als hij ontbreekt, ja, dan sla je toch wel een flinke slag als Ajax, zonder iets te hebben gedaan. Op die twee nummer 10 posities zien we de afgelopen tijd steeds vaker technische kleine spelers. Daar heeft Roma er namelijk een boel van. Fonseca, de trainer, die wil graag een tiki-taka-achtig voetbal spelen. Is altijd zo'n containerbegrip, maar hij wil heel graag dynamische, tikkende spelers op die twee posities hebben. En de kans is best aanwezig dat we daar twee oud-Barcelona-spelers gaan zien tegen Ajax aankomende donderdag. Pedro won natuurlijk de Champions League bij Barcelona. Hij heeft ook nog bij Chelsea gezeten. Zit inmiddels bij Roma. Is tegenwoordig iets minder goed dan 10 jaar geleden. Maar ja, nog wel een slimme speler.
Ingeboet qua snelheid en explosiviteit. Maar je ziet nog wel steeds dat het een intelligente speler is. Vooral die ook gewoon weet wat er wordt gevraagd. En ook altijd als hij speelt wel gewoon een voldoende speelt.
Begin van het jaar was hij iets beter dan nu. Toch wel iets vaker op de bank gezeten. Kan me nog een hele mooie
ook
goal.
Niet altijd helemaal fit.
Mooie goal tegen Udinese herinneren. En niet helemaal fit inderdaad. Komt ook door zijn leeftijd. Inmiddels 33. En ja, dat zie je toch wel terug aan zijn speelminuten. Mocht Pellegrini dus spelen en Veretout niet. Op de centrale middenveldersplek. Dan staat daar Carles Perez. Ook oud Barcelona speler. Die toch wel redelijk moeilijk heeft. Hè?
Nou, hij is wel een fijne speler. Heel erg snel. En kreeg onder andere dus afgelopen weekend tegen Sassuolo de penalty mee. En dan onhandige overtreding van Marlon van Sassuolo. En dat is wel een speler waar... ik denk nu omdat Blind er niet staat, heb je sowieso achterin al wat meer snelheid bij Ajax. Dus dat is wel een voordeel voor de Amsterdammers zeker. Omdat Carles Pires echt snel is.
Ja. Retensnel, wil die zeggen.
Retensnel kunnen we dan zeggen. Nee, dus dat is inderdaad wel iets waar op gelet moet worden. Maar nu zeker zonder Blind. Met Martinez heb je natuurlijk meer snelheid achterin. Met Timber heb je meer snelheid achterin. Dus dat kan inderdaad een goede reden zijn waarom Fonseca dan eventueel zou kunnen kiezen voor El Shaarawy. Maar het probleem, en dat is eigenlijk ook wel opvallend, dat het grote probleem van Roma is ook gewoon een beetje het scoren zelf. Want alle doelpunten, of tenminste het grootste deel van de doelpunten, komen dus vanuit het middenveld. Veretout is daar de topscorer met 10 doelpunten. Wat we net hebben gezegd, Mkhitaryan met 9. En daarachter heb je dan Dzeko en Borja Mayoral. En dat zijn twee spitsen die eigenlijk nooit samenspelen. Dus of de een of de andere. Afgelopen weekend speelde Borja Mayoral in de competitie.
Houdt in dat
dus
Dzeko
de kans lijkt heel groot dat Dzeko tegen Ajax speelt. En die staan beide op 7 en op 6 doelpunten. Maar eigenlijk de andere aanvallers, een Carles Perez, een El Shaarawy, een Pedro, dat zijn geen doelpuntenmakers. En dat is dan toch wel iets wat, ja, daar ligt ook wel een van de grote problemen van Roma dit seizoen. Dus dat als je het middenveld kunt neutraliseren, dat je van de aanval eigenlijk, gek genoeg, niet heel veel te vrezen hebt dit seizoen.
En je hoort de luisteraar denken, Edin Dzeko, ook al is hij 35, nog steeds een hele goede spits. Waarom speelt hij niet wekelijks? Nou ja, daar is een historie aan vooraf gegaan. Historie van dit seizoen. Dzeko en trainer Fonseca kunnen het niet goed met elkaar vinden. Hebben met elkaar overhoop gelegen. Hoogtepunt of dieptepunt, hoe je het wil noemen, was tijdens het Coppa Italia-duel van Roma met Spezia in eigen huis. Waarbij Roma een keer te veel wisselde. Dat had Dzeko al door op het veld. En ze verloren toen trouwens ook al op het veld zelf.
Dus het had niet uitgemaakt.
Het had niet uitgemaakt. Dzeko riep toen... Wie leidt ons? Wie is onze baas? In wiens handen zijn we nou weer beland? Dat kon Fonseca niet waarderen. Na aflopen is dat tot uiting gekomen in een ruzie. Dzeko was aanvoerder, is dat inmiddels niet meer. De band is van hem afgepakt. En sindsdien zie je dat Dzeko steeds minder speelt. In de winter was hij zelfs dichtbij een transfer naar Inter. Had gereld kunnen worden met Alexis Sanchez. Daar waren veel roddels over, maar ook de concrete Italiaanse pers... die het met transfers vaak goed hebben. Zoals Gianluca Di Marzio meldde dat. Er is over gesproken ook door de technische directeuren van beide teams. Uiteindelijk ging die transfer niet door vanwege de salarisverschillen tussen de twee spelers. Dzeko bleef bij Roma, maar speelt toch niet altijd, nog steeds. Want Borja Mayoral doet het uitstekend. Is een snelle spits, kwam afgelopen zomer over naar... naar de hoofdstad van Italië. Heeft een verleden bij Real Madrid. Bij Roma doet hij het best aardig. Is een snelle fysieke spits. Dzeko is dat ook, maar die is niet snel. Fysiek is hij wel ijzersterk. En dat is wel echt zo'n man waarbij de alarmbellen bij Ajax af moeten gaan, denk ik. Hebben het toch vaak lastig tegen fysiek enorm sterke spitsen in Europa. Ik wilde Ajax er niet per se aan herinneren, maar ik kan Fernando Llorente nog herinneren in het shirt van de Spurs, die er in de rust inkwam tijdens Ajax-Spurs. En ja, toen toch de hele wedstrijd overhoop gooide, in combinatie met Lucas Moura. Nu zeg ik niet dat het dit keer ook kan gaan gebeuren, maar Dzeko is nog steeds een hele slimme speler die zijn fysiek mee heeft en enorm sterk is. Dus die kan het verschil toch nog een klein beetje maken. Zal waarschijnlijk gaan spelen donderdag.
Hij is natuurlijk ook een beetje de kapstokspits. En dat is natuurlijk ook de reden waarom Fonseca... waarschijnlijk met snelle, kleinere jongens daaromheen speelt. Dat je een lange bal kan geven vanuit achteruit. Dzeko kan hem vasthouden. En die kan dan het spel vanaf daar een beetje verdelen. Want dat is ook nog wel iets wat hij in zich heeft. Is niet zeker het afgelopen seizoen heeft hij zich ook iets meer geprofileerd misschien... als een meevoetballende spits... Hij is technisch niet geweldig, maar niet specifiek meer een doelpunt te maken. En dan kan hij ook gewoon zijn ploeggenoten, zeker die snelle jongens, wegsteken.
Ik ben geen fan van hem, hoor.
Ik ben ook geen fan van hem. En ik zeker ook als je Borja Mayoral dit seizoen in de Europa League ziet. Want hij is op dit moment gedeeld topscorer. Hij heeft er al 7 in liggen. Een van de weinige spelers op die topscorerslijst die überhaupt nog in het toernooi zit. De andere zijn volgens mij... Alcacer van Villarreal en die jongen van Zagreb die tegen Tottenham 3 keer scoorde.
Orsic.
Maar goed, Mayoral scoorde er 7, dus het zou me ook niet verbazen als die dan in de terugwedstrijd gaat spelen als ze inderdaad echt meer gescoord moet worden.
Dit zijn allemaal vermoedelijke opstellingen. Het kan ook zijn dat Borja Mayoral wel gewoon gaat spelen donderdag. Gaan we niet vanuit, want Dzeko en Mayoral wisselen elkaar echt af. Dus het is een interessant elftal met best wel wat interessante leuke spelers. Hebben ook een boer op de bank, Pietro Boer.
Doeman.
Geen Nederlandse familie.
Helaas.
Belangrijk om
te zeggen. We hebben het even nagevraagd voor jullie.
Ja, ja.
Dus commentatoren trappen vooral niet in.
Zo is het. Wat kunnen we verder nog behandelen bij Roma? Het verhaal eromheen. Want
de chaos dit seizoen.
De chaos
dit begon eigenlijk op speelronde 1 al, denk ik.
Ja.
Diawara, ook een van de middenvelders die we nu nog niet hebben genoemd. Vroeger van Napoli. Speelt nu sinds een tijdje in Rome. En eigenlijk begon het hele drama seizoen, want zo kunnen we het inmiddels toch al een klein beetje beginnen te noemen van Roma. Zeker naar aanleiding van de recente resultaten en dat ze toch best wel flink zijn afgezakt. En dat iedereen daar onder vuur ligt. Eerste wedstrijd tegen Verona was dat. En verkeerd ingeschreven, Diawara. Je hebt in Italië een soort homegrown lijst. Je hebt een onder 21 of een onder 23 lijst. En je hebt dan zeg maar de rest van de wedstrijdselectie. Moet je allemaal netjes op een lijstje zetten. En ze waren even vergeten dat Diawara jarig was geweest. Dus dat hij van de onder, of tenminste die, zeg maar de jeugdlijst op de volwassenenlijst moest komen te staan. En dat ging niet helemaal lekker. Dus tijdens die wedstrijd speelde hij, terwijl hij op de verkeerde lijst stond. Verona zei van nou, dat zijn we ja, dat kunnen wij niet waarderen. We gaan richting het competitieorgaan en de bond. We gaan dus even kijken wat we daaruit kunnen halen. En al vrij snel was inderdaad duidelijk dat Roma daar toch wel een flinke vergissing had begaan. En uiteindelijk werd het een 3-0 reglementaire overwinning voor Verona en een 3-0 reglementaire nederlaag voor Roma. En zo begon eigenlijk het dramaseizoen een beetje ook op administratief en bestuurlijk gebied. Want wat je net aanhaalde, de bekerwedstrijd tegen Spezia. Dan dacht je van, nou, het kan niet dat er twee keer in het seizoen zoiets gigantisch misgaat als toen. Maar toen ging het dus eigenlijk nog een keer. Want je mag natuurlijk tegenwoordig overal in iedere competitie mag je dus 5 keer wisselen. Alleen de Coppa Italia heeft daar een soort uitzonderingspositie. Daar mocht dat dus niet. En iedereen was
nee, het was om de extra wissel.
De extra wissel inderdaad in de extra tijd. Normaal gezien Europese competities.
Mag het wel.
Krijg je dus een 6e wissel. Maar ook afhankelijk van hoeveel wissels je hebt gedaan volgens mij in de reguliere speeltijd. Maar in de Coppa Italia werkte dat dus niet. En iedereen was ervan op de hoogte blijkbaar. Behalve onder andere de teammanager en de trainer van Roma.
Teammanager is inmiddels uitgegooid.
Die is ontslagen. Daar is ook heel veel kritiek geweest. Vooral vanuit de spelerskern. Want die jongen, dat was een...
Clubman.
Ja, clubman, jongen. En die lag goed in de groep. En die dus ook direct ontslagen. En er zijn allemaal van dat soort achtergrondprobleempjes. Maar goed, ze vinden natuurlijk wel in Ajax nu misschien een gelijke, want ze zijn er ook deze week weer in Italië een beetje achter gekomen dat Haller niet is ingeschreven. Dus dat staat ook weer op alle mooie Roma-blogs en dat soort dingen. En daar wordt ook natuurlijk een klein beetje mee gelachen van nou, de fenomenie die Ajax.
Ben je benieuwd hoe ze in Italië naar deze wedstrijd kijken? Want we hebben natuurlijk een columnist.
Oh, Isaac van Achelen. Columnist, absoluut.
Isaac van Achelen vanuit Rome.
Kom er maar in.
Buongiorno amici sportivi. Vorige week dinsdag op de training zei mijn trainer: questa settimana siamo ancora amici, ma la prossima no. Uiteraard doelend op de wedstrijd Ajax-Roma. De donderdag erna kreeg ik 10 euro boete, want ik had niet mijn gesponsorde trainingskleding aan, maar een Feyenoord-shirt. En dat valt nog steeds niet lekker hier in Rome. A Barbaro, togliti sta maglietta. De laatste keer dat Roma een Nederlandse club loodde in Europa was in februari 2015. Weet je nog? Dat was in een tijd dat supporters nog gewoon in een stadion zaten. Ondanks dat Feyenoord toen met een 1-1 een prima resultaat haalde in de uitwedstrijd, werd er achteraf eigenlijk helemaal niet over voetbal gesproken. En ik heb dat toen allemaal van dichtbij meegemaakt. Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat ik een Feyenoord supporter ben. Ik was 15 december 2014 aan het werk, maar via internet volgde ik live de loting van de Europa League. Ik was zo blij als een kind toen de loting Roma Feyenoord uit de koker rolde. Eindelijk kwam mijn club naar mijn stad. Ja, mijn stad. Ik ben trots op de stad waar ik woon en werk. Er begon meteen na de loting een koude oorlog met mijn vrienden die Romanista zijn. Feyenoord was op papier natuurlijk een eitje voor Roma. Roma was een rijkere club, heeft in principe sterkere spelers. En met het salaris van 2 spelers van Roma kon je zo ongeveer de hele selectie van Feyenoord betalen. 2 dagen voor de wedstrijd ben ik mijn vrienden gaan ophalen op het vliegveld. En heb ze naar het appartement gebracht wat ik voor ze had geregeld. Op 100 meter afstand van Campo de Fiori. Terwijl we in het appartement zaten, hoorden we al Feyenoord supporters zingen. Die hadden zich verzameld op Campo de Fiori. Toen we wat wilden gaan eten en daarheen liepen, zeiden we al meteen tegen elkaar dat het misschien beter was om ergens anders heen te gaan, want de sfeer was eigenlijk best grimmig. We hebben toen besloten om snel een pizzatje te gaan eten en zoveel mogelijk van de stad te zien. Roma en Roma. Tijdens onze wandeltour ergerden we ons al regelmatig aan dronken en wildplassende Feyenoord supporters. Na een hele tour door de stad ben ik naar huis gegaan. Ik was nog geen 5 minuten thuis of ze belden. Campo de Fiori is schoongeveegd. De krantenkoppen en televisiebeelden logen er niet om. Wij Nederlanders werden opeens weggezet als barbaren. Op de wedstrijddag was ik al om 6:30 ochtends op kantoor, waar ik destijds werkte. Ik wilde namelijk zo snel mogelijk weg om mijn vrienden nog wat van de stad te laten zien en om nog lekker wat te eten. Toen mijn collega's binnendruppelden rond 9:00... werd er al niet meer over de wedstrijd gesproken. Het enige gespreksonderwerp was nog maar: jullie hebben geen respect, jullie zijn barbaren. Fate schifo, fatelo a casa vostra. Ik werd ook vele malen gewaarschuwd door mijn Italiaanse vrienden om op te passen, want niet alleen de Romanisten waren boos, heel Rome sprak reeds schande van de Feyenoord supporters. We zijn toen gaan lunchen in het restaurant van een vriend van me vlakbij Piazza di Spagna. Alcohol mocht niet verkocht worden, maar was overal verkrijgbaar. De carabinieri stonden opgesteld op de Spaanse trappen, om de fans daarvan te weren. De sfeer was wederom grimmig en we besloten snel weg te gaan. 10 minuten later werd ook daar met harde hand alles schoongeveegd. Wij zijn toen meteen naar het stadion gegaan op eigen gelegenheid. Eenmaal bij het stadion aangekomen werden we begeleid door enkele agenten naar ons vak. Na een hoop controles en zeker ook flink doorlopen op aanraden van de agenten. Wij zaten in het vak van de Feyenoord Business Club. En na de wedstrijd was ik blij met het resultaat. En de sfeer in het stadion had mij een heerlijk gevoel gegeven. Met de politie-escorte werden we weer teruggebracht richting het centrum. De ochtend daarna werd er totaal niet over voetballen gesproken. Normaal gesproken worden wedstrijden uitgebreid besproken, maar het ging alleen maar over i barbari olandesi che hanno distrutto la città. In de bar 's morgens vroeg kreeg ik meteen te horen che facciamo schifo en er werd gesproken over de civiltà. Ik ging het gebouw van ons kantoor binnen en kreeg meteen van de portiere te horen non dovresti più venire qua, siete una vergogna. Ondanks dat ik nog steeds vraagtekens zet bij de organisatie van toen en het handelen van de politie, is het gedrag uiteraard totaal niet goed te praten. Maar de organisatie had niet genoeg rekening gehouden met het aantal supporters uit Nederland. Daarnaast mochten ze niet naar het stadion lopen, maar moesten ze met een voucher een bus pakken in Villa Borghese, achter de Spaanse trappen. Dus de supporters waren min of meer verplicht om door het historische centrum te lopen. Terwijl ze dit allemaal net zo goed hadden kunnen regelen op Circo Massimo. Daar kun je met duizenden supporters bij wijze van spreken een balletje trappen. Helaas voor de Ajax-supporters kunnen ze de komende week de eeuwige stad niet bezoeken. Want wat is er nou mooier dan een Europese wedstrijd van je club te combineren met een bezoek aan de mooiste stad van de wereld. Nu maar hopen dat de Nederlandse club goede zaken doet. De Italianen staan er in Europa toch beter voor dan wij. Dus als Feyenoord-supporter zeg ik gewoon, Forza Ajax. E chiudo immediatamente qui. Alla prossima.
Rome kunnen ze het zich nog wel herinneren. De Feyenoord supporters in het stadscentrum. De gesloopte Barcaccia-fontein. De voorpagina van de Gazzetta dello Sport. Waarop de Feyenoord supporters barbaren werden genoemd. Ik sluit niet uit dat als er supporters hadden mogen zijn bij deze wedstrijd, dat toch verboden was geworden door de Italiaanse autoriteiten. Ze hebben het echt niet op Nederlandse supporters daar. En, ja,
en de burgemeester van Rome schijnt ook niet de allermakkelijkste te zijn.
Nee, en die gedachten gaan gelijk terug naar dat duel. Toen het volgens mij in Rome 1-1 werd. En Feyenoord alsnog werd uitgeschakeld door Roma. Ajax gaat wel dit duel in als favoriet, hè, denk ik.
Ja, absoluut. Ik denk het zeker. En ook gewoon kijken naar de afwezigen, vooral bij Roma natuurlijk. Er is natuurlijk wel een klein beetje de afwezigheid van Blind en natuurlijk Stekelenburg, die afgelopen weekend afhaakte bij Ajax. Gooi misschien toch een klein beetje, niet roet in het eten, maar ik denk dat er toch ook binnen Ajax de verwachting misschien een klein beetje zijn getemperd. En dat ook wel deels terecht is natuurlijk. Blind dit seizoen, en eigenlijk sinds de terugkeer bij Ajax wat was het, 2018, denk ik echt een onmisbare schakel geweest. Heel weinig wedstrijden gemist. Bij Opta hebben we het ook even uitgezocht. Volgens mij heeft hij echt bijna 2 keer of meer dan 4.000 of 5.000 passes, meer dan de nummer 2 op de lijst van Ajax in alle competities sinds de terugkeer. Dus dat maakt natuurlijk wel echt een verschil. En je zag natuurlijk ook afgelopen weekend uit bij Heerenveen, dat Ajax nu toch opeens eigenlijk weer een beetje zoekende is van hoe moeten we dat op gaan vangen.
Ja, het is gevaarlijk, want Roma komt er dus wel vaak doorheen door het centrum met die twee nummers 10 die snel zijn. Dat zag je ook bij Heerenveen met Van Bergen. Die kwam een aantal keer goed doorheen en ook door het centrum. En zet daar Carles Perez neer, of misschien zelfs Pedro, dan maken die kansen wel af. En dat is denk ik het gevaar voor Ajax, dat Roma niet per se gaat aanvallen. Ze willen dat wel, denk ik, maar zullen misschien iets afwachtend zijn in Amsterdam en er dan op de counter snel uit kunnen komen. En daarbij zullen die mensen, die spelers achter de spits echt essentieel zijn en ook in efficiëntie. En daar moet Ajax iets op verzinnen, denk ik. Want dat is de kwaliteit van dit Roma. En stel je had Mkhitaryan daar gehad, dan had je echt wel een probleem gehad als Ajax. Nu met spelers die kwalitatief iets minder zijn, is het gevaar nog steeds, maar wel iets minder. Dat is waar je op moet letten. Verder is Dzeko gewoon enorm sterk. Is dat een probleem? Ja, voor de rest zou ik persoonlijk zeggen dat Ajax echt de favoriet is. En mijn gedachte bij dit Ajax-Roma, dit duel tussen Ajax en Roma, gaan gelijk terug naar Ajax-Lyon in de Europa League van 2017. Toen werd Lyon gewoon echt aan de kant geschoven met 4-1 in Amsterdam. Destijds waren er natuurlijk supporters bij, die gingen erachter staan, waardoor Ajax echt een fantastische wedstrijd speelde en makkelijk won. Ik zou zeggen dat het dit keer ook kan.
En mogelijk is het zeker.
Ja.
Maar het is wel...
Moet de Roma ook niet onderschatten.
Je moet Roma niet onderschatten, maar zeker op basis van het recente verleden en natuurlijk de punten die ze dit seizoen verspelen tegen die topploegen, is een overwinning voor Ajax zeker niet uitgesloten. Misschien echt wel te verwachten. Maar het blijft natuurlijk wel, Roma heeft meer kwaliteit, denk ik, dan er soms ook wordt gedacht. En aan de andere kant wordt ook een klein beetje lacherig gedaan over Stekelenburg, dat ze die niet opeens weer hebben teruggevonden bij Ajax. En hij viel natuurlijk afgelopen weekend viel die uit door Scherpenkeep. Dat was natuurlijk ook gelijk voorpagina nieuws. En dan zag je inderdaad mensen van, nou, voordeel Ajax.
Ja.
Want zij hebben natuurlijk in Rome, hebben ze Stekelenburg ook meegemaakt. Die maakt daar absoluut geen denderende indruk. Dus misschien mocht Stekelenburg op tijd fit zijn aanstaande donderdag, dat Roma misschien hem een beetje onderschat en dat ook nog een verschil zou kunnen maken.
Hij verloor daar zijn basisplek aan Goicoechea. Dat was ook geen fantastische keeper. Daar hebben we daarna niks meer van gehoord. Er ligt toch wel wat historie tussen Ajax en Roma. Iemand die dat als geen ander voor ons kan uitlichten is Juriaan van Wessem. Die blikt terug op een historische editie van een wedstrijd tussen deze twee ploegen.
Het was zwoel in de stad vanwege de Italiaanse hitte op de grachten. Het broeide al een tijdje, 34 graden in de schaduw. En de rij bij de sigarenboer was niet al te lang. En binnen een half uur had ik mijn kaartjes voor het Amsterdam 708 toernooi. Normaal kocht ik toen kaartjes op de dag van de wedstrijd, maar nu deed ik dat voor de zekerheid toch een paar dagen eerder. Feyenoord presenteerde zijn aankoop Johan Cruijff in het Olympisch Stadion en dus zou het wel een storm kunnen lopen. Maar eigenlijk stond ik daarvoor niet in de rij. Die terugkeer van Johan Cruijff in Amsterdam was bijvangst. Het Amsterdam 708 toernooi had een fantastische bezetting met als buitenlandse gasten Manchester United, dat net weer FA Cup had gewonnen, met Arnold Muren. En met de kerstverse Italiaanse kampioen AS Roma. En die laatste ploeg liet in Amsterdam ook iemand debuteren. En daarom werd de wedstrijd tegen Ajax mondiaal rechtstreeks uitgezonden. Van Rome tot Rio. Ik stond in de rij omdat ik Paolo Roberto Falcao wilde zien. En de wereldkampioenen Bruno Conti en Ciccio Graziani. Maar vooral ook die aankoop om wie zoveel te doen was. Toninho Cerezo. Alsof een briesje van de Mundial 82 Nederland binnendrong. AS Roma wilde Cerezo kopen, maar de Italiaanse overheid leek deze transfer en die van Zico naar Udinese te blokkeren. Vanwege een ongeoorloofde valutatransactie. In de achterkamertjes van Rome ritselde politiek leider Giulio Andreotti dat beide transfers toch door mochten gaan. Ondanks het risico van een valutacrisis. Cerezo kwam op teenslippers aan op de luchthaven van Rome en werd meteen naar Amsterdam gevlogen. In Zeist trainde hij voor het eerst mee met zijn nieuwe ploeggenoten. Trainer Niels Lietholm keek betoverd toe. Cerezo was het ontbrekende puzzelstukje in zijn creatie. Op 12 augustus was het zover. Eerst won Feyenoord nog van Manchester United en daarna betraden Ajax en AS Roma het veld. Het magische rood van de Giallorossi kroop in mijn ogen. Dit was echt een ploeg uit een andere wereld. Helaas ontbrak Falcao vanwege een zomergriepje, maar Cerezo toverde met de bal en speelde Pruzzo en Graziani vrij. Er waren snelle aanvallen. De Bartolomei zette de lijn uit. Het was echt genieten en de jongeren van Ajax hadden weinig in te brengen. In een paar minuten van de slotfase van de eerste helft werd het verschil gemaakt. Cerezo opende de score met een subtiel tikje en daarna gooiden Ancelotti en Graziani kort achter elkaar de wedstrijd in het slot. Bij rust stond het 0-3. De kampioen uit het land van de wereldkampioenen was gewoon een maatje te groot. Het zou uiteindelijk 3-1 worden, maar dit Roma voelde als een eerste kus van een zomerliefde. Feyenoord zou overigens het toernooi winnen door de finale van Roma te winnen via strafschoppen. Het was overigens niet de eerste keer dat ik Roma in actie zag. Dat was 14 jaar eerder in Eindhoven. Europa Cup voor bekerwinnaars. PSV, AS Roma. Ik keek naar Capelli, Capellini en Capello en was al blij dat ik die drie spelers uit elkaar kon houden. Capello was inderdaad Fabio Capello. Hij had de winnende goal gemaakt in Roma uit een strafschop. Trainer van Roma was toen de grote Elenio Herrera. De Spanjaard Pero was de sterspeler en doelman Alberto Ginulfi was die avond de beste Romein op het veld. Hij hield alle schoten van Nico Mares en Willy van der Kuilen tegen. Op een strafschop van Skeeter Willy na. En uiteindelijk was er na 120 minuten geen beslissing gevallen. Mijn vader nam me mee naar huis. In de auto hoorden we dat AS Roma zich voor de kwartfinale had geplaatst via het opgooien van een muntje. In Eindhoven weten ze tot op de dag van vandaag zeker dat het niet helemaal eerlijk eraan toe ging in de kleedkamer van de scheidsrechter. Sindsdien koester ik strafschoppenseries. Maar daar hebben ze in Rome geen fijne herinneringen aan.
Kijk, bij Juriaan gaan die gedachten natuurlijk iets verder terug. En dat hebben wij niet meegemaakt. Maar bij een wedstrijd tussen Ajax en Roma denken wij aan één moment. Hè? En ik denk eigenlijk heel Nederland bijna.
Ja, ik moet zelf zeggen, ik was toen 7, jij was 6, denk ik.
Ja, maar het is wel...
Maar het is wel iets wat je inderdaad ook op de videoband en op de DVD en op YouTube vroeger hebt.
Ja, ook wel live teruggezien. Hoor. Dit was wel, een van de eerste jaren dat ik voetbal keek, zeg maar. Maar ja, misschien is dat bluff hoor. Misschien heb je het daarna zo vaak gezien dat je denkt dat je het echt live gezien hebt. Maar Van der Meijden.
Van der Meijden.
Eerste minuut op bezoek bij Roma.
Tegenwoordig voor de hele jonge kijkers, dat is die meneer die altijd in die auto zit.
Ja, zeker.
En interviews
ja.
doet over van alles en nog wat, maar het niet heel erg diepgaand deed toen de tijd. Maar het was een hele aardige voetballer. Ook binnen Italië is hij actief geweest.
Bij Inter.
Mooi boek. Over zijn niet voetballende carrière in Italië. Maar goed, dat was een heel mooi doelpunt.
Hij scoorde toen in de tweede poolfase van de Champions League, toen hij er nog was. Namens Ajax tegen Roma in de eerste minuut. Roma werd toen uitgeschakeld. Ajax ging wel door als nummer 2. Maar ja, dat duel is toch wel...
En ook vooral de manier van juichen is heel erg karakteristiek. Ik denk dat iedereen die nog een beetje kent.
De boogschutter.
Ja, Usain Bolt af van Alet geleek ook een beetje op als je het achteraf terugziet.
Dus dat is wel een van de verhalen. De afgelopen jaren hebben er ook wat andere spelers van Ajax, van de afkomst van Ajax, bij Roma gespeeld natuurlijk. Urbi Emanuelsson werd door Milan verhuurd aan Roma. Justin Kluivert. Die,
dat is de meest recente.
En dat is nog wel een interessant verhaal, want in die transferperiode wilde Roma eigenlijk zowel Hakim Ziyech als Justin Kluivert. Laatst dook er een tweet op van de eigenaar van Roma van toen, James Palotta. Die zei, ja, ik wilde Ziyech echt heel graag en de rest van het bestuur ook. Alleen de toenmalige technisch directeur Monchi, die koos voor Kluivert en... zo geschieden. Kluivert maakte de transfer. Ziyech heeft zich vorig jaar ook uitgesproken over die interesse van Roma. Zei toen dat het wel concreet was, maar dat Roma op een gegeven moment niks meer van zich liet horen.
En de ship has sailed. Toen. En Roma is toen volgens mij diezelfde transferperiode voor Javier Pastore gegaan.
Ja.
Nou, daar hoor je dus ook niks meer van. Dus dat zegt denk ik ook genoeg over de keuzes niet eens die
genoemd?
Daar zijn gemaakt.
Hebben we niet eens genoemd tot nu. Dus die is altijd geblesseerd, speelt niks.
En zou nu teruggaan richting Argentinië deze zomer.
Ik ben ervan overtuigd dat als Ziyech toen een stap had gemaakt, dat hij wel was geslaagd bij Roma. Dat kan je van Justin Kluivert niet zeggen, die nog steeds onder contract staat bij Roma, verhuurd is aan Red Bull Leipzig. Of rassenbalsport Leipzig, moet je dan eigenlijk zeggen. Even afwachten of hij terugkomt. In Rome hebben ze niet per se fantastische gedachtes over hem. Ze zagen hem laatst op het EK onder 21 spelen. En toen zag ik op Twitter weer een aantal berichten over Kluivert langskomen. Hè? Leeft hij ook nog? En, laat hij ook nog wat zien? En, ja, ik denk niet dat de kans groot is dat Kluivert nog steeds bij Roma speelt na aankomende zomer. Wes, dat was hem al, denk ik. Kleine, ja, korte samenvatting van de tegenstander van Ajax in de Europa League in die kwartfinale. De voorbeschouwing op dat mooie duel. De special.
En we moeten denk ik eindigen met een soort voorspelling of zo, toch? Want...
Nou ja, en even een aankondiging. We hebben ook nog een clubhouse sessie met de Pantelitsch podcast. Aankomende donderdag zullen wij ook aanschuiven. Volgende week dinsdag nemen wij ook een reguliere podcast op. Daar gaan we het ook zeker hebben over het eerste duel tussen Ajax en Roma. En beschouwen we ook voor op de return in het Olympico van volgende week donderdag. Wij zijn erbij.
Wij zijn er.
Maar ja, voor de televisie natuurlijk. Voorspelling, Kie?
Laat ik zeggen een 2-1 voor Ajax.
2-1 voor Ajax. Dat is niet per se een hele goede uitslag. Nee. Met het uitdoelpunt van de Giallo Rossi.
Maar wel met op het oog dat Roma wel eigenlijk altijd een doelpunt incasseert. Dus het uitdoelpunt in Rome kun je ook alvast neerzetten dan.
Ja, ja, ja. En wie gaat er door?
Ik denk wel dat Ajax doorgaat.
Ik ga voor een 4-1 voor Ajax in de Arena.
Jij gaat echt gewoon een complete kopie van de Lyon.
Ja, dat zei ik al. Ja. Ik heb gewoon zo'n gevoel dat het echt goed kan gaan voor Ajax. Ik ben optimistisch voor de Ajax-side. 4-1 in de Arena. En dat betekent ook dat Ajax doorgaat. Volgende week zal het nog wel een beetje billenknijpen worden, denk ik. Maar ik heb wel goed vertrouwen voor de ploeg van Erik ten Hag. Laat jouw voorspelling ook even weten. Volg ons op Twitter, LoStadioNL. Volg ons ook op Instagram. Daar komen we ook met content rondom Ajax Roma. Je ziet ons ook nog wel op andere plekken verschijnen. Bij andere media. Want we gaan lekker voorbeschouwen op die duels tussen Ajax en Roma. We hebben er zin in. En heb je nog een extra vraag die we hier niet behandeld hebben? Stuur ons vooral een tweet of een Instagram bericht.
Join ons in de clubhouse.
Want, exact, daar kan je ook.
Iedereen is daar welkom. En
kan je aanschuiven.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Zo is het. Bedankt voor het luisteren. En
veel plezier bij de wedstrijd.
We zien jullie graag volgende week dinsdag terug. Tot dan. Week.